Welkom allemaal bij de vijfde podcast van het vak Bestuur en Economie. En vandaag gaan we het ook hebben over hoofdstuk 5 uit het boek met als titel Het Middenbestuur. Jeroen, welkom.
Dank je.
Het middenbestuur gaan we het vandaag over hebben. Zou je kort even kunnen uitleggen wat precies het middenbestuur is?
Ja, het middenbestuur bevindt zich dus tussen enerzijds de centrale overheid, het Rijk, Den Haag, parlement, kabinet, Rijksoverheid en anderzijds de gemeente als heel belangrijk, omdat de gemeente de meeste uitvoerende taken via medebewind bij de burgers brengt, als het ware. Het middenbestuur zit er dus tussenin, is een beetje ondankbaar misschien. Dus de provincie met name dan, vooral de provincie, die natuurlijk vroeger heel belangrijk waren voor de Napoleontische tijd en die nu een beetje tussen tafellaken en servet zitten. Dus middenbestuur hoor je niet zo vaak, maar eigenlijk heb je het vooral over de provincie en daarnaast ook wel over de waterschappen.
Oké, en ik heb ook gelezen dat ook wel eens genoemd wordt territoriaal en functioneel bestuur.
Ja, je hebt dus twee soorten bestuurslagen. Dus territoriaal betekent op basis van grondgebied. Dus dan heb je inderdaad land, provincie, stad, gemeente. En functioneel, dan heb je een bestuursorgaan die een bepaalde functie heeft, heel letterlijk. En dat zijn vooral de waterschappen.
Ja, dus eigenlijk hoofdstuk 5 gaat over een territoriaal bestuur, namelijk de provincies, en een functioneel bestuur, namelijk de waterschappen.
Ja, omdat dat eigenlijk wel de belangrijkste specifieke voorbeeld is van een functioneel bestuur.
Ja, je vertelde net al eventjes dat in het verleden de provincies een belangrijke rol speelden. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dus een beetje tot de Franse bezetting, dus rond het jaar 1800. Toen was Nederland een republiek, heel bijzonder, hè, want nu zijn we een monarchie. En we waren een van de eerste republieken en die waren eigenlijk opgebouwd uit de provinciën, vooral de provincie in Noord-Nederland, dus Brabant en Gelderland en Limburg vielen daar niet bij. En die provincies die waren eigenlijk de baas, als het ware, de Verenigde Provinciën. En daar ook staten, hè, die hadden ook dan de staten en die kwamen bij elkaar in de Staten-Generaal. Maar de macht lag vooral bij de provincie, met name natuurlijk Holland en Zeeland, dat waren machtige provincies.
De rijkste ook.
Ja, dus toen was Nederland een soort federatie, zou je kunnen zeggen eigenlijk. En nu zijn we een eenheidsstaat en toen was we een soort federatie, want de centrale overheid was afhankelijk van de provincies.
Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat de rol van de provincies steeds minder belangrijk is geworden als we kijken terug in de tijd naar nu.
Eigenlijk wel, ja, want we hebben ook al een keertje gezien dat die provincies vaak een beetje sta in de weg zijn, want de grenzen zijn natuurlijk een beetje achterhaald. Die zijn ooit in de middeleeuwen vastgelegd met allemaal gevechten tussen graven en bisschoppen en zo. En we hebben het over stadsregio's gehad, dat die eigenlijk nuttiger zouden zijn. Ja. Maar goed, dan is een vierde laag, dat vinden we te veel van het goede. Dus de provincies liggen wel enigszins onder vuur, omdat ze niet zo handig meer zijn nu.
Oké. En als we dan kijken naar een provincie, provincie Utrecht bijvoorbeeld, dan hebben we het ook bij de gemeente over gehad. Hoe komen ze aan hun geld en wat zijn de belangrijke inkomstenbronnen? Nou, bij de Rijksoverheid is een grote inkomstenbron de belastingen die geïnd worden. En voor de gemeentes zijn dat ook lokale belastingen en een gemeentefonds. Hoe komen de provincies aan hun geld?
Ja, voor de provincies geldt eigenlijk precies hetzelfde. Dus verreweg het meeste geld, ook zo'n 80-90%, komt ook weer vanuit de Rijksoverheid. Ja. Dat heet dan het provinciefonds, dat is logisch natuurlijk, die naam. Dat betekent dus ook wie betaalt, bepaalt. Dus dat geeft ook al aan dat de Rijksoverheid toch wel in feite die provincies redelijk financieel dwingt om bepaalde dingen te doen. Daarnaast hebben provincies ook wat eigen inkomsten. Dat is niet te vergelijken met de gemeente. De gemeente heb je de OZB, dat is toch altijd wel een flink bedrag. Bij de provincies moet je denken aan opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Dus een paar cent van de benzine, die gaat dan naar de provincie toe. Dat is een beetje klein bier, ook omdat provincies veel minder geld uitgeven dan gemeenten.
Dus daar ook weer, ze zijn wat minder belangrijk aan het worden, hebben ze ook minder te besteden.
Ja.
En als we het hebben over provincies, nou, we hebben het over het bestuur. Hoe wordt het bestuur van de provincies gekozen en waar bestaat het bestuur eigenlijk uit?
Ja, dan krijg je weer dat gekke woord staten. Dat klinkt best een beetje vreemd. Dan denk je gauw, hè? Zijn dat dan twee landen of zo? Maar dat is dus het ouderwetse woord van de oude republiek nog. Hè? De staten-generaal, dat zit dat woord ook in. Dus je hebt de provinciale staten. Dat zijn in feite de volksvertegenwoordigers die wij kiezen. Dus dat is het soort parlementje van de provincie. Gedeputeerde staten, ook dat woord is een beetje typisch. Dat zijn in feite de bestuurders van de provincie. Kun je vergelijken met de wethouders.
Ja, dus ook hier weer een controlerende macht, de provinciale staten en de gedeputeerde staten, die meer de uitvoerende.
Ja, het is eigenlijk heel erg vergelijkbaar.
Ja, en ik kan zelf stemmen, maar ik heb eigenlijk niet echt een idee wanneer kies ik voor de provincies.
Dat is ook eens per 4 jaar, net zoals de gemeente en de Rijksoverheid. Dat ligt ook vast, dus het is niet zo dat de tussentijds verkiezingen zijn niet mogelijk. Dat hebben we ook gezien bij de gemeente, dus het is allemaal tegelijkertijd. Meestal mag dan ook de waterschap stemmen, want als je toch naar de stembus gaat, is het handig dat je dan meteen iets erbij pakt. Dus we mogen dan ook kiezen voor de waterschappen, want die zijn ook democratisch geworden, zullen we straks zien. Ze zijn niet erg populair, de opkomst is dan echt heel erg laag, 30-40% zo'n beetje. Een beetje te vergelijken met Europa. Maar het is dus eens per 4 jaar. En dan ingewikkeld is ook dat nog eens een keertje dan daarna, mogen die provinciale staten namens ons dan weer de Senaat kiezen, de Eerste Kamer. Dat is een soort indirecte verkiezing, dat heet getrapt. Dus eerst kiezen wij de provincie en dan hopen wij dan maar dat de provincie de juiste keuze maakt voor de Senaat, bij wijze van spreken. Dus dat zit ook nog eens een keertje bij.
Dus eigenlijk kiezen we voor de Tweede Kamerverkiezingen in Den Haag. We kiezen een keer voor de gemeenteraadsverkiezingen in je eigen gemeente. En bij de provinciale verkiezingen kies je dus zowel je eigen provinciaal bestuur, maar ook eigenlijk de Eerste Kamer. Dus indirect ben je ook daarbij betrokken.
Ja, maar indirect wel. Ik denk dat mensen dat vaak niet beseffen. Dat gaat ook een beetje ingewikkeld, want dat kun je een beetje vergelijken met Amerikaanse verkiezingen met kiesmannen en zo. Dat je dan toch nooit precies dezelfde percentages krijgt of zo. Dus dat is niet echt helemaal ideaal. Maar dat komt ook omdat die Senaat natuurlijk ook minder belangrijk is. De Eerste Kamer heeft natuurlijk veel minder rechten als het ware. Het heeft ook te maken met de geschiedenis, hè, dat vroeger zo ging. Maar dat is inderdaad, men is wel van plan overigens. Ja. Dat advies van Remkes, daar hebben we het een paar keer over gehad. Dat rapport parlementair stelsel, dat toevallig door de beroemde meneer Remkes werd voorgezeten. Daar wordt al gesuggereerd dat het misschien beter is om die Senaat weer op een andere manier te gaan kiezen.
De Eerste Kamer.
Ja, de Eerste Kamer. Ja. Dus dan net zoals vroeger, dat dan om de 6 jaar wordt dan de helft gekozen. Dat is een idee, dat ligt nu bij de Raad van State, even afwachten wat zij daarmee doen qua advies. En dat is misschien wel slimmer, want nu zie je vaak dat het kabinet opeens te maken krijgt
met een nieuwe
Senaat waar ze de meerderheid kwijt is. Bijvoorbeeld het huidige kabinet heeft natuurlijk wel een paar zetels erbij gewonnen met de laatste verkiezingen. Zitten nu op 77, net een kleine meerderheid, exclusief onze meneer Omtzigt dan. Maar in de Eerste Kamer hebben ze 6 zetels te weinig. Van de 75.
En je hebt eigenlijk in beide kamers een meerderheid nodig om een wetvoorstel aan te kunnen nemen.
Ik las vanochtend in de Volkskrant dat daarom bijvoorbeeld bij de huidige onderhandelingen men al een beetje rekening houdt met GroenLinks en PvdA, want die hebben ze waarschijnlijk keihard nodig straks om die meerderheid te krijgen.
Een soort van gedoogsteun.
Precies.
De Eerste Kamer.
Kan ook overrechts natuurlijk, SGP bijvoorbeeld, maar het meest voor de hand liggend is wel, gezien het feit dat klimaat en stikstof aandacht moeten krijgen, dat je toch een beetje gaat zien dat die twee partijen erbij betrokken worden op een bepaalde manier.
En ik heb net al even de vergelijking gemaakt met de gemeenteraad en het college van BMW. Nou, voor de studenten misschien fijn om even te kijken van, zijn er veel meer overeenkomsten tussen provinciaal en gemeentelijk bestuur of zijn er ook verschillen?
Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen.
Okay.
Je hebt de dualisme, dus je bent of provinciale staat of gedeputeerde. Maar gedeputeerde mag niet bij de provinciale staten zitten. Dat is een typisch kenmerk. Er zijn geen tussentijds verkiezingen, dus je moet de rit uitzitten. Dat is niet zo'n probleem, want de coalities zijn meestal vrij breed, hè, ook bij de gemeente, dat afspiegelingsverhaal.
Ja.
Want provincie is ook vooral uitvoeren, zit er weinig ideologie in, dus dat komt meestal wel redelijk goed. Je ziet er meestal en PvdA, en VVD, en CDA, en D66, en zelfs SP broederlijk naast elkaar met allemaal gedeputeerde staten. Je ziet ook dat ze een griffier hebben trouwens. De provincie heeft ook een griffier, dus ambtelijke ondersteuning. Je ziet dat het parlement, zoals je dat zou kunnen noemen, eigenlijk alleen de hoofdlijnen doet. Dus de kaders, maar niet de details. Het is ook een parttime baantje, dus net zoals raadsleden, dat kun je niet, is geen fulltime betrekking.
Nee,
je krijgt er een bescheiden vergoeding voor, als het ware. En je ziet ook dat de voorzitter van beide staten, dat is in dit geval de commissaris van de Koning, die wordt ook op een beetje vergelijkbare manier ook benoemd. Maar die benoeming had met die grondwet te maken, maar in de praktijk wordt die eigenlijk ook via voordracht ook wel weer een beetje gekozen. Dus ook daar heb je een soort compromis. Dus dat de staten zelf in een vertrouwenscommissie bepalen wie ze graag hebben als commissaris en dat dan het Rijk dat automatisch overneemt.
En we hebben het bij de gemeente gehad over de rol van de burgemeester. Nou, vooral ceremonieel en hij zat in de driehoek met politie en officier van justitie. Is de taken van de commissaris van de koningin dan ook gelijk?
Is vergelijkbaar, omdat je natuurlijk, je hebt veiligheidsregio's. Hè, weliswaar is de politie nationaal geworden, maar je hebt wel degelijk zo altijd regio's. Hè, je hebt die veiligheidsregio's, ik dacht 25. En ik weet er niet helemaal het fijne van, maar als ik het goed heb begrepen, dan is dus inderdaad de commissaris dan degene die dan op, bijvoorbeeld binnen de veiligheidsregio's van zijn of haar provincie, daar coördineert vooral.
Ja, want elke veiligheidsregio heeft een voorzitter, vaak de burgemeester van de grootste stad binnen die veiligheidsregio.
Precies.
Maar de commissaris van de koningin heeft daar dus wel een overkoepelende taak in.
Dus die heeft ook inderdaad te maken met veiligheid en openbare orde. Ja, andere verschilletjes zijn dat je eigenlijk bij de provincie weinig lokale fracties tegenkomt. En bij de Friese heb je natuurlijk wel een Fries partijtje. Ja. Met de Limburgers ook wellicht eentje, maar meestal komt dat minder uit de verf.
Dus het zijn vooral landelijke partijen waar je op kan stemmen?
Ja, precies. Er is minder sprake van medebewind, hè, omdat die provincie niet zozeer eigenlijk via bijvoorbeeld de loketten, je hebt natuurlijk geen loket in de provincie, dat heeft de gemeente wel, dus dat uitvoeren van bijstand en dergelijke, dat, en onderwijs, dat heb je daar natuurlijk niet. En het staat dus wel wat verder af van de burger. Het is ook niet zo dat je als burger eventjes gauw zeg maar, contact opneemt met een lid van de Provinciale Staten.
Nee, en nou begrijp ik, zelf als inwoner van de provincie Utrecht, als ik iets over de provincie hoor qua taken, nou dan moet ik vooral denken bijvoorbeeld aan de provincie waarin wij wonen. En dan gaat het vaak over infrastructuur, milieu, water, landschap. Zijn dat ook belangrijke taken die ze moeten uitvoeren?
Ja, dus het gaat enerzijds vooral om strategie, dus lange termijn. Hè, dus dat zijn dan visies, heet dat ook wel, structuurvisies. Ja. Dus dat is niet heel even snel een plannetje in elkaar zetten, maar meer kijken naar totaalplannen voor de komende jaren. Dus strategisch heet dat dus. En dan ook integraal steeds meer, dus dat je alles erbij betrekt.
Ja, want zij kijken ook heel erg naar afstemming binnen gemeentes, geloof ik. Hè? Dus dat als de ene gemeente iets organiseert, ruimtelijk gezien, dat het aansluit bijvoorbeeld natuur, dat natuurgebieden over gemeentegrenzen heen doorlopen.
Precies, het gaat vooral buiten de bebouwde kom natuurlijk, waar ze bezig zijn. En wat ook opvallend is, de provincie lijkt minder belangrijk dan de gemeente, omdat ze veel kleiner is, veel minder ambtenaren, veel minder geld. Maar hiërarchisch staan ze er weer boven. Hè? Dus zij kunnen bijvoorbeeld een bestemmingsplan van de gemeente, kunnen zij overroelen met een zogenaamd inpassingsplan. Hè? Dus provincies kunnen plannen maken, dat heet dan een inpassingsplan. Straks met de omgevingswet wordt het allemaal anders, maar goed. Dus met het passingsplan kunnen zij een bestemmingsplan van de gemeente opzij duwen, als het ware. Dus dat is een beetje typisch. Ze zijn kleiner, ze zijn goedkoper, maar ze zijn wel de baas over de gemeente als dat nodig is. Bij een aanvaring, dan hebben zij bijvoorbeeld ook bij gemeentelijke herindeling. Als gemeentes dat absoluut niet willen, dat zie je vaak bij kleine dorpjes, dan kan de provincie dat toch feite druk op uitoefenen dat het gewoon moet.
En dat ruimtelijke verhaal en die visies voor zeg maar langere termijn en een hoger schaalniveau dan het gemeentelijk niveau. Daar zijn ze veel mee bezig. Ik hoorde jou net al iets zeggen over een omgevingswet die eraan zit te komen. Ik geloof dat dat een belangrijke ontwikkeling is voor ook de provincies. Omdat ze daarmee wat makkelijker een ruimtelijke visie kunnen maken en het ook vast kunnen leggen in een structuurvisie. Kan je iets uitleggen wat precies de omgevingswet inhoudt?
Ja, dan moet je natuurlijk een beetje jurist voor zijn om dat precies te weten. Of een planoloog, dat ben ik natuurlijk niet. Maar volgens mij, als ik het goed heb begrepen, dan is die omgevingswet na hele lange voorbereidingstijd inmiddels aangenomen door beide kamers, ook de Senaat. Ja. En die gaat in volgend jaar juli. En dat wordt heel spannend, want er zijn mensen die bang zijn dat dat misgaat. Maar het klinkt wel mooi, want het idee is namelijk dat eigenlijk alle regels die betrekking hebben op de fysieke infrastructuur, hè, dus mobiliteit, wegen, natuur, milieu, water,
lucht.
Natuur, lucht en zo, dat allemaal bij elkaar wordt gevoegd. Dus al die regels komen bij elkaar. Nou, dat klinkt positief, dan wordt het eenvoudiger. Er komt ook één loket, één digitaal loket, waarbij burgers en bedrijven alles kunnen afhandelen. En alles moet ook, dus het moet meer decentraal, hè, dus zo dicht mogelijk bij de burger, dus vooral gemeentes en provincies en niet zozeer het Rijk. En het moet ook integraal zijn, dat is een heel mooi modewoord. Hè. Dat klinkt mooi, maar dat is best moeilijk, dat hebben we vaker gezien. Dus er moet alles met elkaar samenhangen, het moet bij elkaar passen allemaal. Projectmatig, holistisch bij wijze van spreken.
Ja.
Klinkt mooi, maar het zal nog niet zo makkelijk zijn. En er komt meer participatie. Dus mensen kunnen nog meer inspreken op het allereerste stadium dan vroeger. Maar dan krijg je weer de vraag van, zijn dat dan de natuurliefhebbers of zijn dat de boeren of zijn dat de bedrijven die als eerste daar aan de bel gaan trekken?
Ja.
Dus het is een spannende wet. Dus hij moet digitaal zijn, hij moet eenvoudig zijn en allerlei regels worden gebundeld, worden dus bij elkaar gebracht.
Ja, dus eigenlijk, die omgevingswet zorgt ervoor eigenlijk dat de taken van de provincies, dat daar wat meer structuur in komt en meer, wat jij zegt, een holistische of integrale benadering.
Ja.
Ik moet zelf aan een voorbeeld denken, wat je vaak hoort eigenlijk in heel Nederland, dat zijn de windmolens. Ik geloof dat is iets waar de provincies ook mee te maken heeft, volgens mij. Dus de windmolenparken die worden aangelegd, dat is eigenlijk een integrale benadering, want je kan ergens een windmolen neerzetten. Maar vaak zie je dat de invloed gaat verder dan de gemeente waar die windmolens worden neergezet. Dus daar zie je vaak eigenlijk dat de rol van de provincie heel sterk is.
Ja, dat is wel ingewikkeld hoor. Want we zullen bij de talkshow zullen we zien aan de hand van de reader en ook een paar mooie filmpjes die geselecteerd zijn door onze collega Ernst Jan. Dat in principe vaak de gemeente toch degene is die het voortouw neemt. Hè. Dat is een gemeentelijk gebied natuurlijk. Dus dat is bijvoorbeeld Houten in dit geval. Venlo, die twee komen aan bod bij die filmpjes. Die zelf zeggen van wij willen dan die windmolens plaatsen. Krijg je natuurlijk een enorme weerstand van de bevolking. Kun je op rekenen. Not in my backyard. En dan kan de provincie inderdaad zeggen van oké, dan nemen wij het touwtje over. Want wij zijn minder bang voor die burger.
Ja.
Want wij worden toch niet direct gekozen door die burger in de vorm van hoorzitting en zo. Dus wij zetten dan door.
Hey, en hoe zie jij de toekomst van de gemeente? Of van de provincies, zit daar een ontwikkeling in ook?
Nou kijk, ik kan me herinneren dat Rutte 2 had je minister Plasterk, die had een heel revolutionair plan om de 3 grootste provincies bij elkaar te voeren, of 4 zelfs. Dat werd meteen van de tafel gegeven.
Dat waren dan de Randstad-provincies?
Randstad plus Flevoland, dacht ik, 4 stuks plus, ja inderdaad. En dat was blijkbaar economisch, zou dat veel slimmer zijn, want daar heb je natuurlijk de hele metropool gedacht en zo. We hebben het ook gehad over de stadsregio's die ook totaal mislukt zijn. Die WGR die ook een beetje toch onduidelijk blijft. Dus ik ben een beetje bang persoonlijk dat wij toch zo conservatief zijn en zo gehecht ook aan al die prachtige dialecten en grenzen.
Het is historisch.
Het is historisch en dat vindt net zoals de monarchie een beetje. Dus daar hechten wij toch aan. Dus ik zie ze nog niet verdwijnen.
Goed, provincies blijven. En de rol zal wat dat betreft iets veranderen. Iets andere benadering. Maar volgens mij zijn we daar in ieder geval over eens. Dan gaan we naar iets anders. Want we begonnen dit gesprek over territoriaal en functioneel bestuur. Volgens mij, dat territoriaal, dat gaat over die provincies. En het functioneel bestuur, daar zijn genoeg voorbeelden voor te vinden. Maar vooral de waterschappen worden genoemd als een soort van bestuurslaag. Die niet zozeer ruimtelijk worden gedefinieerd, maar eigenlijk op functioneel niveau. Dus de waterschappen zijn eigenlijk instanties die verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding binnen een bepaald gebied. En eigenlijk kan je heel makkelijk zeggen dat water houdt zich niet aan grenzen. Water gaat altijd naar het laagste punt. Dus ze hebben daar niet voor een territoriaal bestuur gekozen, maar meer functioneel. Dus je ziet eigenlijk dat de gebieden waar een waterschap actief is, wordt eigenlijk bepaald door een stroomgebied van een rivier of een omkader door dijken en polders.
Mm-hmm.
En daarbinnen zijn zij verantwoordelijk voor de waterhuishouding. Nu is er, we hebben het gehad over gemeentelijke herindelingen. Ook binnen de waterschappen is er een herindeling geweest. Ze zijn enorm afgenomen, samengevoegd, gefuseerd en zijn er nu ongeveer 20. Zou je kunnen uitleggen wat de belangrijkste functies zijn van die 20 waterschappen, als je dat even kort zou moeten samenvatten?
Ja, bladzijde 97 van het boek is hier een mooi plaatje van die 20 of 21 waterschappen. Het is eigenlijk, ze worden vaak gezien als eigenlijk de oudste vorm van democratie in Nederland, echt uit de verre middeleeuwen, waarbij met name de adel, de kloosters en de steden samen vochten tegen het water van de zee en de rivieren natuurlijk.
Ja.
Want Nederland is natuurlijk heel erg laag gelegen. Inmiddels is een groot percentage van de grond ligt onder NAP. Dat weet jij als geograaf beter dan ik denk hoeveel procent dat is.
Meer dan 50%.
Meer dan 50%. Ja. Dus het is natuurlijk een helft job om ervoor te zorgen dat dat een beetje droog blijft.
Kost ook heel veel geld.
Absoluut, ja. En ik vind dat fascinerend als ik fiets of wandel. Ik wandel graag met al die mooie lange afstandspaden. Dan zie je vaak inderdaad echt overal nog van die oude gemalen en windmolens met hele en stuwen en sluizen en zo. Dat vind ik altijd heel erg fascinerend. Oorspronkelijk was de taak vooral om een democratische manier, dus breed poldermodel, dat is eigenlijk het woord poldermodel, dus met z'n allen samen, rijk en arm, adel en boeren, vechten tegen het wassende water. Dus het was eerst vooral de kwantiteit van het water, dus hoeveel het water tegenhouden, bij wijze van spreken.
Ja.
En nu is het ook steeds met de kwaliteit van het water. Dus er valt nu ook waterzuivering onder, daar moet ook belasting voor betalen, waterschapsbelasting. Maar ook bijvoorbeeld schoon zwemwater, et cetera. Dus het is in feite inmiddels inderdaad het tegenhouden van het water. Het zuiveren van het water, het bestrijden van waterverontreiniging. Ja, dat doen ze voor 3 miljard euro. Dat is op zich nog een, best wel een bescheiden som, vind ik.
Ja.
Dus dat is nog geen 0,5% van ons BBP.
Hey, en die waterschappen, is dat iets typisch Nederlands? Bijvoorbeeld in Engeland zie je dat er ook heel vaak overstromingen zijn en dat ze daar veel meer last hebben van het wassende water, zoals ze dat wel eens noemen. Is het typisch iets Nederlands?
Ja, ik weet niet zeker of Engeland ook iets dergelijks heeft. Dat zou ik even moeten opzoeken. Maar ik denk toch dat Nederland wel bij uitzondering een land is. Het lage land, Nederland, hè, nederig land. Dus dat is... kijk, het houdt dan op bij de Limburgse heuvels en bij Twente en zo. Daar heb je natuurlijk wat 100 meter of 200 meter hoogte. Maar een procentueel is natuurlijk een heel groot deel van ons land echt heel vlak. En dus dat is wel... In Engeland heb je toch vrij snel dat het wel omhoog gaat, dacht ik.
Hey, en een andere naam die ik heb gelezen zijn de hoogheemraadschappen. Is dat hetzelfde of zit daar een verschil tussen? Want ze komen vooral voor in het westen en het noorden van Nederland.
Ja, ik heb dat moeten opzoeken hoor, want ik dacht altijd van, is dat nou echt een officieel begrip of niet, een hoogheemraadschap? En als ik het goed heb begrepen, dankzij de website van de Rijksoverheid en zo, is het dus in feite zo dat de grote waterschappen, vooral inderdaad het westen en noorden, dus waar het vaak onder NAP is, dat die ook wel hoogheemraadschap heten. Dus die mag je ook hoogheemraadschap noemen. Maar feiten zijn dat, is dat een beetje een achterhaald begrip, want waterschap is het officiële begrip.
Ja, dus eigenlijk hebben we het over hetzelfde, alleen is het een iets andere benaming.
Ja, ze letten vooral op de zeedijken, de rivierdijken, die hoge boezems, ook zoiets fascinerends. Dan fiets je en dan zie je opeens dat het water een meter hoger staat dan de polders. Dat blijf ik fascinerend vinden.
Het wordt nou bijna een aardrijkskundeles. Als we het hebben over een ringdijk bemalen van de polders.
Ja, ik moet het stokje van jou overgeven. Ja,
precies.
Ja. En grondwaterpeilen, ook zo'n belangrijke kwestie, omdat natuurlijk de boeren willen dat laag is, want dan kunnen al die tractoren er lekker overheen rijden. En allerlei natuurliefhebbers willen dat veel hoger ligt, zodat watervogels en dergelijke, grutto's en dergelijke, ook nog voldoende kunnen foerageren en zo.
Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat waterschappen eigenlijk ook een beetje vergelijkbaar met provinciaal bestuur. Het gaat vooral over het buitengebied, het rurale gebied.
Uh-huh.
En zorgt daar eigenlijk voor de inrichting van het gebied en dan bij de waterschappen vooral de waterhuishouding. Vroeger waren boeren ook heel erg actief en ook wel belangrijk binnen die waterschappen, omdat zij ook veel land bezitten en daarmee eigenlijk de belangrijkste burger zijn waarmee een waterschap te maken heeft. Wij als inwoners van een stad merken daar naast de waterzuiveringsinstallaties die we in Utrecht liggen, ze in Overvecht, eigenlijk merken we daar niet zoveel van. Dus die boeren zijn eigenlijk de belangrijkste afnemer, zeg maar, van waterschappen.
Uh-huh. Ja.
Hoe is de verhouding tussen de boeren en de waterschappen?
Ja, een beetje ingewikkeld. Kijk, de boeren hebben natuurlijk een sterke lobby. Dat zie je natuurlijk ook. Hè, met het protest, dan krijgen ze toch meteen veel sympathie van de bevolking. Ze hebben eigen partijtje ook binnengekregen, pas geleden. De BBB natuurlijk.
Nieuwe zetel in de Tweede Kamer.
Ja, je ziet ook dat ze af en toe met wat tractorengeweld ook in staat zijn om besturen tot andere gedachten te dwingen of te overtuigen. Grote demonstraties. Maar van de andere kant, het aantal boeren neemt natuurlijk wel af. Het zijn er nog maar 50.000, geloof ik. Dus. En ze hebben ook vaak geen opvolgers. Je ziet toch dat. En ook in de waterschappen, om daar even op terug te komen, hebben ze het volgens mij toch iets moeilijker. Want die waterschappen zijn nog democratischer geworden dan in de middeleeuwen. Want we hebben net al gezien, daar mag iedereen op stemmen. Dus tijdens de provinciale verkiezingen stem je en kun je zelfs op partijen stemmen. Dus het zijn vooral ook de standaard politieke partijen, vooral de grotere, die er toch de moeite waard vinden om daar mee te doen. Hoe meer democratie, hoe beter. En dat gaat natuurlijk toch een beetje ten koste van die boeren. En als ik het goed heb begrepen, hebben boeren en andere bewoners van het platteland ook een soort gewaarborgde zetels. Dus dat is wel een soort
zetels. Dat de stedelingen het niet overnemen binnen het waterschap.
Juist, dat het niet te ver doorschiet naar de andere kant.
Nee. En een andere groep die volgens mij ook steeds actiever wordt, zijn de milieuorganisaties. Want de rol van de waterschappen gaat niet alleen maar over het niveau van het water en het afvoeren van het water, maar ook de waterkwaliteit, de natuur die daarbij komt kijken. En ook recreatie doen ze tegenwoordig ook steeds meer mee.
Ja.
Dus je ziet eigenlijk dat daar ook een verschuiving is naar andere vertegenwoordigers, gebruikers binnen de waterschappen.
Ja, natuur staat in Nederland natuurlijk onder druk. We hebben een vrij slechte reputatie binnen de Europese Unie in de zin van natuurbehoud. Natura 2000, dat is gewoon een dure plicht vanuit Europa om dat te handhaven. En wat boeren momenteel doen, zeker bij de intensieve landbouw, is toch dat wel bedreigend is, vooral stikstof natuurlijk.
Ja. Ja. Oké, hoofdstuk 5 uit het boek Het Middenbestuur. Ik hoop dat, dat het voor de studenten nu wat duidelijker is geworden. In ieder geval ook waar de accenten liggen en waar de studenten zich mee bezig kunnen houden. Tot volgende week.
Tot ziens.